De Heer geneest. En dat komt alleen in Exodus 15 vers 26 voor. En dat gedeelte gaan we nu samen lezen. Exodus 15 vers 22 tot en met 27.
Van de Rietzee ging Israël in opdracht van Mozes weer verder, de woestijn van Soer in. 3 dagen trokken ze door de woestijn zonder water te vinden. Toen kwamen ze in Mara. Het water van Mara konden ze echter niet drinken, zo bitter was het. Vandaar ook dat die plaats Mara heet. Het volk begon zich bij Mozes te beklagen. Wat moeten we drinken, zeiden ze. Mozes riep de Heer aan en de Heer wees hem op een stuk hout. En toen hij dat in het water gooide, werd het zoet. Daar in de woestijn gaf de Heer hun wetten en regels. En daar stelde hen op de proef. Hij zei, als jullie de woorden van de Heer, jullie God, ter harte nemen, als jullie doen wat goed is in zijn ogen en al zijn geboden en wetten gehoorzamen, zal ik jullie met geen van de kwalen treffen waarmee ik Egypte heb gestraft. Ik, de Heere, ben het die jullie geneest. Hierna kwamen ze in Elim, een plaats met 12 waterbronnen en 70 dadelpalmen. Daar sloegen ze bij het water hun tenten op.
God maakt naam. Nou, het is inmiddels al voor jullie, denk ik, de 4e preek over die serie. Over de namen van God. En dat begon dat wij met z'n drieën bij elkaar zaten. Dan heb je zo'n lijstje namen gemaakt en dan ga je dat verdelen. En ik zag deze naam erbij staan, Yahweh Rofe. De Heer geneest, de Heer de genezer. En ik zei, doe mij die maar. Wel mooi. Maar ja, dan moet je er ook een preek over maken. En het is een lastige. Om een paar redenen. De eerste reden, dit is de enige plek in de Bijbel waar deze naam voorkomt. Dat gedeelte dat we net gelezen hebben. En het is om nog een reden lastig. Je hebt zonde en ziekte. En zonde is wat je fout doet. En ziekte is wat er fout is. Zonde zijn onze misdaden. Ziekte zijn, is de gebrokenheid, om het zo maar te zeggen. En zonde, daar is de Bijbel duidelijk over. Als je gelooft en je vraagt vergeving, dan zijn je zonden vergeven. Of je het nou ervaart of niet, dat is beloofd. Maar ziekte, is het nou ook zo, als je gelooft, dan krijg je genezing? Die is moeilijker. Moeilijker? Nou, in een gemeente waar meer dan gemiddeld mensen ziek zijn op het ogenblik. Ernstig ziek. Moeilijker in de periode dat er een pandemie over deze wereld raast. En miljoenen mensen daardoor ziek worden. Wat betekent het dan als je zegt, onze Heer is geneesheer? Want er zijn christenen die zeggen, ja, het is echt waar. Als je gelooft, worden je ziekten weggenomen. En deze, als het over COVID gaat, berichtjes haalde ik van Facebook. Het medicijn tegen corona is Jezus Christus, de enige oplossing, het enige vaccin. Er is een coronavaccin, zijn naam is Jezus Christus. Door zijn striemen zijn we genezen, Jesaja 53. Neem jij dit perfecte vaccin? Nou, het kan ook beeldspraak zijn, maar er zijn christenen die zeggen, als jij gelooft, ben je beschermd tegen het virus. Nou, ik denk dat er hier niet zoveel zullen zijn die dat zo zullen zeggen. Maar goed, als je het niet zegt, wat betekent het in de tijd van corona? Wat betekent het in de tijd van ernstige ziekte in je eigen leven? Als Yahweh zegt, ik ben de geneesheer. Daar gaan we samen over nadenken. Yahweh Rofe, onze geneesheer. Twee punten, het eerste punt is hij stelt op, nee drie punten. Het eerste punt is hij stelt op de proef. Daar in de woestijn stelde de Heer, gaf de Heer hun wetten en regels. En daar stelde hij hen op de proef. Lazen in vers 25. Nou, laten we maar eens naar het verhaal gaan kijken. Van de Rietzee ging Israël. Van de Rietzee. Nou, als je de Bijbel kent, weet je het. Ze zijn net dwars door de zee getrokken. God heeft een weg voor ze geopend. Ze konden er dwars doorheen. En daarna viel het water over hun vijanden heen die verdronken. En zij werden bevrijd. En daar op de oevers van de zee, dat is het begin van hoofdstuk 15, hebben ze gedanst en gezongen. God is een bevrijder. Het paard en zijn ruiter stortte hij in zee. En dan gaan ze verder. Van de Rietzee ging Israël in opdracht van Mozes weer verder. De woestijn van Sur in. 3 dagen trokken ze door de woestijn zonder water te vinden. Ze gingen de woestijn in. En je zou zeggen, dat is waanzin. Met een heel volk. Kleine kinderen erbij, vee dat mee moest. De woestijn in. Dat is eigenlijk niet te overleven. En na een paar dagen beginnen ze het te voelen. Het water is op. Ik weet niet of je wel eens in een heel warm klimaat, onder de tropische zon, een flinke wandeling gemaakt hebt door droog en door terrein. Dan weet je dat je heel veel water mee moet nemen. En je laat bijna een zweetspoor achter tijdens het lopen. Nou, en hier trok een heel volk die woestijn in. En tuurlijk hadden ze water meegenomen. Maar ja, je verbruikt wat. En dan wordt het wel een keer tijd dat je weer water vindt. Anders loopt het echt fout. En de derde dag nog steeds geen water. En je loopt met een kind op je armen. En dat begint te huilen. Maar er is geen water meer. Dat was de situatie. En dan snap je, als er dan water in beeld komt, dan rennen de mensen vooraan er naartoe. Maar ja, toen kwamen ze in Mara. Het water van Mara konden ze niet drinken. Zo bitter, zo Mara was het. Vandaar ook dat die plaats Mara heet. Nou, dat je het even weet. 4 keer Mara. Bitter. En de bitterheid zat hem vooral in de teleurstelling. Als je denkt, en nu eindelijk water. En het is niet te drinken. Dat valt dan zo verschrikkelijk vies tegen. Ja, en dan, hoe reageren ze dan? Het volk begon zich bij Mozes te beklagen. Wat moeten we drinken? Zeiden ze. Klagen. Als je die verhalen leest van het volk, dan is dit het refrein. 3 dagen hiervoor hadden ze al geklaagd en gemord. Toen ze voor de Rode Zee stonden en dat leger eraan kwam. En ze dachten, en ze riepen het uit, hadden we niet in Egypte kunnen sterven? Nou moet je even doorlezen straks, hoofdstuk 16 in. Dan is het eten weer op. En ze klagen en zeggen, hadden we in Egypte niet kunnen blijven. Daar was genoeg te eten. Weet je, ik denk dat het grootste probleem van dit volk niet eens fysiek was. Het was een slavenvolk, die konden wel wat hebben. Het grootste probleem van dit volk was geestelijk. Ja, ze hadden net een doortocht meegemaakt en dat was giga indrukwekkend. Maar ja, nou zaten ze weer zonder water. En ze hadden nog nooit echt leren leven met deze God. Ze hadden nog nooit echt op hem leren vertrouwen. En dat is ook niet zo makkelijk. Want laten we wel wezen, het mooi om bevrijd te worden uit Egypte. Maar het is krankzinnig om de woestijn in te trekken met een heel volk. Deze God gaat soms zulke rare wegen met zijn kinderen. En dan moeten ze kiezen. Klagen en zeggen, waren we maar weer in Egypte. Oké, dat was niet altijd alles, maar dan wist je tenminste waar je aan toe was. Of er met deze God doorheen. Weet je wat denk ik, het probleem van dit volk was, ze waren wel uit Egypte. Maar Egypte was nog niet uit hen. Ze hadden nog steeds het gevoel, je leven dat moet je wel een beetje zelf in de hand kunnen houden. Dat moet je wel een beetje zelf kunnen regelen. Oké, als slaaf is het ook niet alles, maar dan heb je tenminste te eten, dan weet je tenminste wat. Maar de woestijn in. De woestijn in, dat betekent toch met die God doorgaan. Ook al snap je er helemaal niks van. Omdat je weet dat hij grote dingen gedaan heeft. Toch geloven dat als je met deze God leert leven, dat je een vrij leven krijgt en geen slavenleven meer. Ik denk dat het nog steeds zo is. Als ons leven in de crisis komt, als wij in de woestijn terechtkomen. En dat kan de woestijn van de coronacrisis zijn. En dat kan de woestijn zijn van een crisis in je eigen gezondheid. Dat je die keus moet maken. Ik vind het bij corona opvallen. Hoe vaker gezegd wordt, wanneer wordt het weer normaal? Waren we maar weer zoals vroeger? En ik zou maar zeggen, zaten we maar weer in Egypte? Weet je, de crisis kunnen we best een jaartje volhouden als we weten dat het na een jaar allemaal weer gewoon normaal is. Maar dat is dom. Want dan kom je in de woestijn en dan weiger je na te denken wat God je ermee wil leren. En zo ideaal was het niet vroeger. Een voorbeeld. Ik was in maart een beetje aan het eind van mijn Latijn, om het zo maar te zeggen. Veel te druk. En toen kwam de coronacrisis. En ineens liep heel mijn agenda leeg. En ik hoefde nog maar één keer in de 4 weken te preken, want dat deden we met z'n vieren. Ideaal. Maar er kwam ook een moment dat ik dacht, waarom heb ik me zo druk gemaakt? Eerst moest je die situatie inkomen om te beseffen, maar dat was niet normaal. Dat is maar één voorbeeld. Als je in de crisis komt, zit er ook die andere kant in, van oké. Nee, er is nu weinig zekerheid. Nee, je weet niet hoe het verder zal gaan. Maar is er alleen maar terug willen? Of zeg je, nee, ik wil verder met deze God? Ook al snap ik er soms helemaal niks van. Leren we God meer vertrouwen in de crisis? Of willen we alleen maar zo snel mogelijk terug? Als God je in de woestijn brengt, dan zegt hij, dan doe ik dat om dat volk op de proef te stellen. En dat doet hij nooit voor niks. Maar het tweede. En dan in die situatie, in de woestijn, zonder water. Dat is een situatie waar God zijn naam laat klinken. Als Yahweh Rofe. Daar in de woestijn gaf God, gaf de Heer hun wetten en regels. Hij zei, als jullie de woorden van de Heer jullie God ter harte nemen, als jullie doen wat goed is in zijn ogen en al zijn geboden en wetten gehoorzamen, zal ik met jullie met geen van de kwalen treffen waarmee ik Egypte gestraft heb. Ik, de Heer, ben het die jullie geneest. Yahweh Rofe. En ik weet niet hoe jullie deze verzen lezen, maar bij eerste lezing lijkt er een beetje dit te staan. Als jij je aan de wet houdt, dan zorgt God voor gezondheid, voor genezing. Die gezondheid, die genezing moet je zelf wel verdienen door je eerst aan zijn wetten en regels te houden. En toch denk ik dat dat er echt niet staat. Eigenlijk al vooral niet vanwege deze woorden. Als jullie de woorden van de Heere jullie God. Weet je, de Heere Yahweh. Die eerste preek over die namen. Die naam waarmee hij dat verbond sloot. Waarmee hij ze bevrijdde. Jullie God. Hij zegt niet, als jullie aan de wet houden, dan zal ik jullie God zijn. Nee, ik ben al jullie God. Ik heb jullie al bevrijd. Het is eerst gered en dan de wet. En daarom staat het er ook zo mooi algemeen, daar in de woestijn. Ja, dat kan daar slaan op Mara, maar het kan ook op dat hele verhaal slaan, daar op de Sinaï. Waar klonken die, wat voor woorden klonken daar? Ik ben de Heere jullie God die je al bevrijd heeft. Zo begint de wet. En dan komen de geboden. En wat willen die geboden dan? Opdat het u wel gaat. Opdat je gezond leeft. Opdat je met elkaar leert leven op een manier die past bij die God en die je dichter bij hem en bij het beloofde land brengt. En ze krijgen er al een voorproefje van. Even later kwamen ze in Elim, een plaats waar 12 waterbronnen en 70 dadelpalmen waren. Daar sloegen ze hun tent op bij het water. Midden in die woestijn. Proeven ze al iets van het beloofde land. God laat ze voelen. Als je met mij durft op pad te gaan. Als je mij durft te vertrouwen. Als je durft te geloven dat mijn wetten goed zijn. En niet elke keer terug wil naar Egypte. Ja, dan kom je uiteindelijk in het beloofde land. God wil een gezonde gemeenschap. En daarom geeft hij zijn geboden. Een paar voorbeelden. Vierde gebod, leef vanuit de rust. Weet je, als we iets nodig hebben in onze opgefokte samenleving, dan is het leven vanuit de rust. Waarom is stress volksziekte nummer 1? Omdat we niet vertrouwen op die Heer. Waarom krijgen we steeds jonger een burn-out? Ja, omdat je in een milieu zit dat het zo moeilijk maakt. Om echt vanuit de rust te leven. Zoek het goede voor de ander. Het zesde gebod. Je zult niet doodslaan. Of zoals zelfs in Leviticus al staat. Je zal je vijand lief hebben. Dat is zo goed. Dat proefde je een beetje aan het begin van de coronacrisis. Ineens was het allemaal niet alleen. Ineens ging iedereen kijken wat hij voor zijn buurman kon doen. En voor de mensen die thuis zaten. Saamhorigheid, dat was toen het kernwoord in Nederland. Houden we het vast? Want dat is wel gezond. Een samenleving die niet zelfgericht is, maar die er juist voor de anderen wil zijn, dat is Gods wet. Achtste gebod over geld, je zult niet stelen. Geld en economie zijn geen doel. Geld is van God. En daarom zijn geld en economie middelen om zijn koninkrijk te bouwen. Weet je, als dat tussen onze oren kwam, kreeg hij zo'n gezondere samenleving dan dat we nu hebben. Nou, nog één, negende gebod, leef bij de waarheid. Weet je, in een wereld waar fake news op een gegeven moment gewoon bijna de norm wordt, waar je leeft met allemaal rare hashtags. En waar iedereen zijn social media gebruikt om zijn mooie kant te laten zien. Zegt God, durf te leven met de waarheid. Het is zo gezond. Weet je, als je ergens zou moeten merken dat de samenleving gezonder wordt, dan is het in de kerk. Waar we zeggen, ja, we gaan voor die geboden van God. En laten we wel wezen, je ziet er ook mooie dingen van in de kerk. Van dat niet zelfgericht zijn, van dat delen van je geld, van nou noem maar op. En toch, waarschijnlijk herken je dat ook. We vallen zo makkelijk weer terug in de oude patronen. Het is zo gauw toch weer Egypte. Wat de toon aangeeft, wat ons weer tot slaaf maakt en wat ons leven stuurt. Hoe leren we dat? Dat gezonde leven samen met die God. Dat is het derde punt. Hij geeft een hout. Mozes riep de Heer aan en de Heer wees hem op een stuk hout. Toen hij dat in het water gooide, werd het zoet. Dat water was niet te drinken bitter. En God wijst Mozes op een stuk hout en dat gooit hij in het water. En ineens is het weer te drinken. Bijzonder eigenlijk. Opvallend in dit verhaal. Waarom dat stuk hout? Al is dit. God laat zien. En toch ga ik met jullie verder. God had kunnen zeggen. Oké, jullie willen terug naar Egypte. Ga terug naar Egypte. Maar dat zei hij niet. Hij had kunnen zeggen. Jullie klagen. Hebben jullie niet de doortocht door de zee gezien? Nee, God. God luistert toch. En hij gaat met ze verder. En daarvoor gebruikt hij dat stuk hout. Waarom? Had hij niet gewoon kunnen zeggen, en nu is het water weer drinkbaar. Ja, dat had hij gewoon kunnen zeggen. Maar dat deed hij niet. En misschien vinden jullie het uitermate ver gezocht. Maar ik vind hier een lijn liggen van dit stuk hout naar het kruis van Jezus Christus. En misschien zeg je, Oké, we weten dat je altijd die lijn wilt trekken in de preken, maar deze is wel echt heel ver gezocht. Nou. Allereerst, dat woord, het hout. Als je doorleest in de Torah, kom je in Deuteronomium en dan staat er, vervloekt is ieder die aan het hout hangt. Precies hetzelfde woord. En dat wordt in het Nieuwe Testament gezegd, ja, zie je, dat gaat over Jezus. En ik weet niet of je dat andere verhaal kent van die slangen. En dat ze een slang op een stok moeten zetten. En dat iedereen ernaar moet kijken om genezing te krijgen. En dan zegt Johannes in het Nieuwe Testament, zoals Mozes die slang op die stok zette, zo zal de mensenzoon verheven worden aan het kruis. En wij hebben om te neigen te zeggen, nou, dat is wel erg ver gezocht. Het is dat het in de Bijbel staat. Maar ook inhoudelijk, wat zegt dit stuk hout? Dit stuk hout zegt, het is niet vanzelfsprekend dat deze God met jullie doorgaat, klagend, terug willend naar Egypte. En toch, dankzij het stuk hout, kunnen jullie weer verder richting het beloofde land. En dat geklaagd dan, hadden ze niet dezelfde kwalen, dezelfde straffen verdiend als Egypte? Ja, dat hadden ze. Maar later zou die profeet komen, waarvan Jesaja zegt, maar hij was het die onze ziekte droeg die ons lijden op zich nam. Om onze zonde werd hij doorboord. En wie zou er niet aan het kruis denken? Om onze wandaden gebroken. Voor ons welzijn werd hij getuchtigd. Zijn striemen brachten ons genezing. God zelf kwam deze wereld binnen. God zelf ging de woestijn in. Zonder water. En het was er allemaal de hitte, de zon, de doornen op zijn hoofd en de dorst. En voor hem kwam er geen oplossing. Waarom niet? Omdat God met ons door wil. Omdat God ondanks telke keer toch dat terug willen en dat geklaag. Zegt, en toch wil ik jullie in het beloofde land brengen. En Jezus zei het later zelf zo. Ik ben gekomen om het leven, om hun leven te geven in al zijn volheid. Weet je, dat is dat gezonde leven. Het leven in al zijn volheid. 12 waterbronnen, 70 palmbomen. En het is nog maar een afbeelding van wat het wordt. Dat leven kwam hij ons geven. En daarom geeft een goede herder zijn leven voor zijn schaap. Zonde, dat is duidelijk. Als je gelooft, komt er vergeving. Ziekte, als je maar gelooft, komt er genezing. Nee, zo simpel ligt het niet. Want we zitten vaak nog in de woestijn. En in die woestijn schreeuwen we het soms uit, God, waarom? En kan het niet anders? En dan zegt God, nee, de weg naar het beloofde land loopt echt door de woestijn. Maar als we in die woestijn leren op hem te vertrouwen. Als we in die woestijn leren en toch gaan we met die God verder. Ook al snappen we er soms helemaal niks van. Als we in die woestijn durven te vertrouwen en tegendraads te leven. Ja, dan ga je in die woestijn al merken dat het leven gezond wordt. Soms kom je dan oases tegen als Elim. Maar dan mag je absoluut zeker weten dat die God je door de woestijn naar het beloofde land brengt. Amen. We gaan zingen. Psalm 37. Vers 2. En vers 16. Thank you. We gaan zo bidden. Voor het gebed nog even de collectedoel noemen en laten zien. Als het goed is, is daar een dia van. Collect is voor Stichting De Brug. Steunen wederopbouw in het Cambodja. En daar gaan we dan ook gelijk voor bidden. Er wordt ook... Er is straks dus gelegenheid om te geven bij het uitgaan van de kerk bij na het avondmaal. We gaan ook gelijk bidden voor de viering van het avondmaal. Want dat gaan we doen na het gebed. Zullen we samen bidden? Heer in de hemel. Onze geneesheer. We loven en prijzen u. Allereerst omdat u zelf met ziekte vertrouwd bent geworden. Ons lijden op u hebt genomen. Dwars door die verschrikkelijke woestijn ging. Doorns. Dorst. En toen u het uitschreeuwde, Heer Jezus, zat de hemel potdicht. Dank dat wij op dat hout gewezen worden. En dat als we daar ons heil zoeken, we levend water kunnen drinken. Dank u wel ook dat het leven achter u aan een gezond leven is. Waar rust, vergeving, liefde en vertrouwen de toon zet. Dank u wel, Heer Jezus, dat uw juk zacht is en uw last licht. En tegelijk, Heer, zo voelt het soms helemaal niet. U brengt ons soms ook zo in de woestijn. In de pandemie, de tweede golf. En we hebben geen idee hoe het verder zal gaan. En soms, doordat de ziekte in ons eigen leven heel dichtbij keihard toeslaat. En hoeveel van ons lopen ook niet met de wonden en de littekens van dit leven. En Heer, geeft dat dan in de woestijn voor ons niet de eerste reflex is dat we het willen ontkennen of ontlopen. Of terug willen naar het oude. Maar geeft dat onze eerste reflex is dat we vluchten naar u. Dat we luisteren naar u. Dat we leren vertrouwen. Ook al snappen we helemaal niks van de weg die u kiest. En Heer, geef dan dat we midden in die woestijn al water mogen vinden. Water van uw aanwezigheid. Maar Heer, als het kan, soms ook water van de genezing van die ziekte. En geef soms zelfs dat we een uitbundige oase tegen mogen komen. Bid u voor onze gemeente. Wilt u ons gemeenteleven dragen? Ook door deze tijden heen met alle vragen die op ons afkomen. Geef u zegen aan dominee Bart, aan de kerkraad. Geef u zegen aan ieder die zich inzet. Geef u zegen aan hen die zwak zijn, het moeilijk hebben, in de zorgen zit, teleurgesteld zijn. Dring door, Heer. Daar waar sommigen het gevoel hebben dat u er helemaal niet bent. Heer, ontferm u. En we danken u voor al die momenten dat we juist in de woestijn op u leren vertrouwen. Al die momenten dat er ook in de woestijn van ons leven al voorsmaak is van dat beloofde land. Heer, we bidden u in deze tijd van corona, of u wijsheid wil geven aan bestuurders en aan de bevolking. Of u hen die getroffen worden nabij wil zijn. Heer, en laat ook deze woestijnperiode nog velen en onszelf dichter bij u mogen brengen en meer tot bezinning. Waar draait het werkelijk om? Heer, we bidden u voor deze wereld. Zoveel ellende en onrecht. Zoveel tekort. Zoveel mensen die lijden. En Heer, we zijn een onderdeel van die wereld en een medeschuldigaar. En we bidden u, Heer, ontferming. En in deze wereld, Heer, mogen wij straks met elkaar avondmaal vieren. Zodat het zichtbaar wordt. Zonder u kunnen we niet leven. En met uw kracht en met uw geest willen we van hier gaan. U gaf alles, u gaf uzelf. Heer, dat willen we vieren. En in die kracht willen we verder. Wilt u met ons meegaan? En Heere Jezus, we bidden u, wilt u haastig terugkomen? Om uw rijk volmaakt te vestigen. Straks, als u komt, de woestijn achter de rug zal zijn. En we pas echt zullen begrijpen hoe u het bedoelde. Daar verlangen we naar en we bidden u, neem ons mee daar naartoe. We vragen het u uit genade. Amen. We gaan over tot de viering van het avondmaal. Wel een mooi moment, denk ik trouwens. Komen de kinderen zo nog terug of niet? En dat het brood en de brood en de wijn ook gelijk even gehaald worden. Ja? Paulus die vergelijkt in het Nieuwe Testament ergens ons leven met die reis door de woestijn. En dan zegt hij zoals dat volk door die zee gekomen is, zo zijn wij door de doop gekomen. En zoals wij brood en wijn krijgen, zo kreeg dat volk in de woestijn water uit de rots, wonderlijk water, en manna brood uit de hemel. En voor wie is nu het avondmaal? Voor mensen die uit Egypte zijn getrokken. Die met die Heer op weg gegaan zijn. En niet gewoon willen blijven steken in het leven zonder Hem. En voor mensen die in de woestijn beseffen, ik kan het zelf echt niet. Dat is namelijk wat de woestijn vaak in je leven teweeg brengt. Het diepe besef, ik sta hier met lege handen. Als die God er niet voor mij is, is er niks. En dan komt in die situatie de Heer naar je toe. En voor wie is dan het avondmaal? Voor mensen die zeggen, en nu ik die Heer heb leren kennen, wil ik inderdaad met zijn geboden en inzettingen verder. Om al dat gezonde leven wat hij wijst, steeds verder in te gaan. Nou, dat is wat avondmaal vieren betekent. En dat doen we in geloof en daarom wil ik vragen om op te staan. En met elkaar ons geloof te belijden. En laten we het samen hardop uitspreken. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper van de hemel en de aarde. En in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heer, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de Maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, neergedaald in de hel. Op de derde dag opgestaan uit de doden, opgevaren naar de hemel en zit aan de rechterhand van God de Almachtige Vader. Vandaar zal hij komen om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof een heilige, algemeen, christelijke kerk. De gemeenschap der heiligen. Vergeving van de zonde, opstanding van het vlees en een eeuwig leven. Amen. Het zijn maar simpele tekenen. Brood. Een klein stukje. Wijn. Een heel klein bekertje. Maar het staat voor een ongelooflijke werkelijkheid. Het staat voor de werkelijkheid dat Jezus zelf je uitnodigt. En dat Hij je eten en drinken wil zijn. Let daarom niet alleen op die tekenen, maar zie in het geloof de werkelijkheid erachter. Het brood dat we breken is de eenheid met het lichaam van Christus. En de beker van de dankzegging, waar we de dankzegging over uitspreken, is de eenheid met het bloed van Christus. Neemt, eet en drink en gedenk en geloof dat het kostbare lichaam van onze Heer Jezus verbroken is en zijn kostbare bloed vergoten is tot de volkomen verzoening van al onze zonden. En voordat we naar voren mogen komen om brood en wijn te nemen, gaan we eerst nog luisteren naar een zegenlied en geef ik jullie de zegen nog mee.
mag jullie ook nog een keer die zegen van de Heer meegeven. Ontvang die zegen in geloof. De genade van onze Heere Jezus Christus. En die trouwe, onvoorwaardelijke liefde van God onze Vader. En de nauwe verbondenheid en eenheid met de Heilige Geest. Zij met jullie allen. Amen. Om brood en wijn te komen halen. De looprichting is zo, dus van die kant af omlopen en dan van brood naar wijn en dan daar de kerk, kan de kerktafel laten worden.